Dag Harry de Paper.
Goedemorgenmiddag ongeveer.
De huisanglofiel van interne keuken, als Filip Feiten afwezig is.
Dat is een mooi compliment. Ja. Ja.
Maar zeg dat ook omgekeerd als Filip hier zit over jou, hoor, Harry.
Dat is waar. We hebben even overwogen om de titel van het programma, de naam van het programma, voor de gelegenheid te veranderen in Royalty. Want daar gaan we het over hebben. Harry, je hebt een boek gelezen, ik heb het ook gelezen. De biografie van Prins Charles, de Britse kroonprins. Hoe vaak gaan we het woord Diana laten vallen in dit gesprek?
Dat hoofdstuk is te bekend, hè? Nee?
Ja,
nee.
Dat is toch... Ik zuchtte een beetje toen de biografie verscheen van, ach ja, dat is verhaal.
Eigenlijk vond ik dat het minst interessante stuk. Het klinkt misschien erg, maar ik vond ook zo, ja, goed, dat weet ik allemaal via de pers.
Ja.
Ja, dat is toch zo, hè?
Wat ik wel interessant vond, en dat moeten we toch zeker even laten passeren in het gesprek, laat ons het doen en dan zijn we af.
Ja, goed.
Weet je wat ik mooi vond? De eerste zin die Camilla, dus de huidige echtgenote van Prins Charles, tegen hem heeft uitgesproken toen ze elkaar voor het eerst ontmoeten, toen ze nog tieners waren, denk ik.
Ja, ze hebben elkaar vrij vroeg ontmoet. Hè. Wel, ze zou gezegd hebben, want er is discussie over, want uiteraard zijn er coaches, hovelingen die dat ontkennen. Maar ze zou gezegd hebben, mijn overgrootmoeder was een maîtresse van jouw bedovergrootvader, dus wat denk je? En zo hebben ze elkaar ontmoet.
Dat is redelijk duidelijk, in zijn openingszin.
Wat wel duidelijk is in heel het boek en heel het levensverhaal van Charles, wat je ook in andere boeken leest, Camilla is er altijd al geweest. Op zich, in de relatie, is eigenlijk Diana de indringer geweest, bij wijze van spreken. Wat op zich in onze perceptie
klopt. In de perceptie stond het om, hè?
Ja. Hij heeft Diana getrouwd omwille van de sociale druk. Dus zowel zijn vader als zijn geliefkoosde oud-oom, Louis Mountbatten, drongen erop aan. Je moet met een jonge dame trouwen die nog niet bezoedeld is. Want Camilla
was bezoedeld. Zwaar bezoedeld.
Juist, hè. En hij heeft in privébrieven lees je dat ook. Hè, dat hij zegt, goed, ik zal er maar aan toegeven.
Ja, wat is bezoedeld? Ze was al eens getrouwd geweest.
Het was te openlijk dat ze al een relatie had gehad. Ja. Had ze niet zo minder opvallend geweest. Ja. Terwijl althans, Louis Mountbatten, of Dickie, zoals de familie hem noemt, schreef naar Charles dat hij het van het leven moest proeven vooral hier hij trouwde. Dus van hem mocht het, maar omgekeerd niet. Een zeer archaïsche opvatting natuurlijk.
Ja.
Maar het is de Britse monarchie, dus archaïsch is een beetje een synoniem natuurlijk.
Ja. Nu zijn we toch over Diana en dat natuurlijk toch nog even doorgaan.
Ja.
Diana is eigenlijk heilig verklaard ondertussen.
Ja,
hè?
Klopt.
Ook die documentaires die recent gemaakt zijn over haar.
Ja.
Wat opvalt in dit boek, vind ik, dat Charles er toch wel goed uitkomt.
Ja, het is een beetje...
Het is een biografie. Enfin, het is geen autobiografie.
Nee,
maar je kan toch een kritische biografie schrijven. Het is ook best kritisch, maar in wat betreft die relatie...
Klopt. Dat vlak is het boek wel interessant. Het toont een ander beeld dan we gewend zijn. Stom detail, op een gegeven moment zijn ze ergens op buitenlandse reis. En de kinderen van Charles en Diana wachten hun ouders op. Op de Royal Yacht Britannia natuurlijk, hè. Een afgeschreven luxe schip. En de beelden die de wereld heeft gezien, is Diana die haar kinderen heel innig omhelst. En Charles die er een beetje onhandig bij staat. Maar wat de wereld niet ziet, is dat Charles het eigenlijk evengoed innig die kinderen omhelst heeft. Maar dat kwam in de pers niet.
Dat was buiten beeld gebeurd.
Ja. En eigenlijk is Charles de eerste royal, want als je alles bekijkt in die familie van de Windsors, de eerste royal die echt openlijk zijn kinderen graag ziet.
Ja.
En dat klopt ook. Als je naar die beelden kijkt, ik heb onlangs nog eens beelden gezien waarbij Elizabeth, de queen, toen nog prinses, na een lange reis terug thuiskeerde. Waarbij werd vermeld, ze is eerst naar de paardenrace gaan kijken en dan pas is naar haar kinderen gegaan. En dat was toen normaal in de 50s. Hè? Dus Charles heeft een heel onderkoelde relatie gehad met zijn ouders. Wat op zich niet abnormaal was, want zo ging het ook.
Ja.
Dus okay. Die man is een beetje het product van zijn opvoeding ook.
Vanaf nu proberen we de woorden
goed.
Diana en Camilla te mijden. wat zeer interessant is, Prins Charles, we zijn het vergeten, maar vroeg of laat wordt hij koning. Hè?
Mm-hmm.
Nee, niet vroeg of laat. Laat wordt hij.
Klopt, hij is de oudste troonopvolger ooit. Hè?
Hij wordt 70, nu hij is al 70.
Hij wordt 70 in november.
En de queen is 91 of 92?
Zij is van 26, dus zij is 92 geworden.
Als je ziet hoe de queen zich gedraagt, dan is dat majestueus, neutraal, onderkoeld. Charles is daar het tegendeel van. Charles heeft meningen en wij kennen die meningen.
Juist, en dat is heel...
Dat is het interessante aan dit boek.
is nog een voorvader van hem geweest. Geen voorvader, maar een onkel geweest. Die het ook deed. Dat was King Edward VIII. Hè, de man die ooit is afgetreden omwille van Wallace Simpson. En die was ook zeer openlijk. Ja, en Elizabeth, de queen, is opgevoed met het beeld van... Kijk, maak niet de fouten van Uncle David. Want die heette eigenlijk David. Hè. Maak niet die fout. Hou al jouw meningen privé.
En dat doet ze perfect.
Voilà. Charles, heb ik net verteld, zijn jeugd is vrij afstandelijk geweest. Hè. Bijvoorbeeld de communicatie met zijn vader verloopt tot op vandaag nog steeds schriftelijk. Dus openlijk hebben zij geen discussies. Zij discussiëren schriftelijk. Ja. Buckingham Palace, iedereen kent het beeld van Buckingham Palace, is eigenlijk een appartementsblok. Dat is ingedeeld in appartementen van de Royal Family. En ieder heeft zijn stukje waar die woont. Ook Windsor Castle is zo ingedeeld. Iedereen heeft zijn eigen deel.
Dus je zit hier niet gemeenschappelijk aan tafel,
nee,
's ochtends?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Zelfs de Queen en Philip niet, hè, trouwens. Hè. Zij ontbijt vaak in bed, naar het schijnt. En Philip vaker aan tafel.
Oké.
Ja. Goed, dat is nu, hè, daar zeiden we over Charles nu. Dus hij wordt, Elizabeth is ingeprent geweest, geen meningen. Charles dan weer een ander uiterste. En dat heeft te maken met de invloeden die hij heeft gehad als kind. Enerzijds heb je, gek genoeg, zijn vader, die wel meningen heeft, maar die privé houdt. Ja. En die een bijzonder karakter heeft. Hij kijkt enorm op naar zijn vader, gek genoeg. Volgens de biografie komt dat ook naar boven, dat hij enorm opkijkt. Dan heb je nog die Louis Mountbatten, hè, Dickie, die ook wel zijn impact heeft gehad op Charles. En dan heb je nog de kostschool waar hij naartoe geweest is. Hij is naar Gordonston, niet zo bekende kostschool geweest. Dat is een kostschool in het Hoge Noorden in Schotland. Gebaseerd op de ideeën van een zekere Kurt Hahn, een Joodse Duitser die gevlucht is tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die dus een elite wilde kweken. En de eerste lichting op die school is trouwens Prins Philip. Was bij de eerste lichting op die school. En die elite is gebaseerd op Plato, de koning filosofen. En die Charles is daar helemaal in opgevoed. Hoewel hij die school verafschuwde. Want het dagelijkse routine daar is... Je gaat eerst gaan hardlopen en dan pas heb je ontbijt. Je hebt sowieso koude douches. In de winter staan de ramen open. Dus in het Hoge Noorden in Schotland. Ja. Zeer Spartaans, zeer Grieks eigenlijk. Hè. Ja. Dus Charles is een zeer gevoelige persoonlijkheid, ook als kind. Heeft er enorm onder geleden. En daar wordt wel het idee ingeprent, koningfilosoof zijn. En dat keert altijd maar terug, ook in zijn connecties en contacten
die heeft. In die koude douches en dat gaan hardlopen voor je ontbijt, zie ik dat filosofische nog niet, hoor. Dat heeft met lichamelijkheid
te maken. Juist, maar dat je karakter voor gezonde geest en een gezond lichaam, dat hangt ermee samen. Hè. Ja. Dus ook de opleiding van die kinderen is zeer filosofisch. Zegt eigenlijk, de Queen Mother, dus de oma van Charles, de moeder van de Queen, heeft ooit opgemerkt dat die school too continental was voor hem. Te Europees. Ze willen hem eigenlijk naar Eton sturen, waar het allemaal klassiek Brits verliep. Niet te veel nadenken en vooral sporten.
En dan los van die school komt Charles in zijn vroege jeugd, of als twintiger, ook een aantal figuren tegen die dat is nu...
Toch wel vreemd kunt noemen.
Ja, die goeroes, guru-achtige figuren.
De omgeving van Charles spreekt ook over de guru-problem. Hè? Hij heeft een guru-probleem.
Alsof het een probleem is.
Het is een probleem. Zo spreekt de omgeving van hem, hè? Dus de hovelingen.
Omdat hij allerlei kwakzalvers geloven.
Juist, hij is enorm gevoelig aan oudere... Het ouderadvies. Hij heeft een enorme hang naar oudere mensen die hem advies geven. Dat heeft te maken met Louis Mountbatten. De Queen Mother speelt er een rol in. Hij grijpt die figuren aan, omdat hij zo'n afstandelijke relatie heeft met zijn ouders wellicht. Ik weet het niet, ik ben geen psycholoog. Dus grijpt hij ook naar oudere figuren die hem altijd begeleiden. Dat merk je in heel zijn jeugdverhaal. Ja. En bijvoorbeeld Laurens van der Post, een Zuid-Afrikaanse antropoloog, hè, die veel documentaires gemaakt heeft over stammen in Papua Nieuw-Guinea, Australië enzovoort. Die komt in zijn zichtsveld. En die gaat hem jarenlang beïnvloeden. Die beweert trouwens dat hij helderziend is. En zo ontstaan er ideeën bij Charles dat zeer holistisch denken, dat de mens terug moet grijpen naar oerelementen in het bestaan. Dat de mens die door de industrialisatie die contacten is verloren. Ja. En we moeten die contacten terug herstellen.
En de vrouw van die Van der Post is een dromenuitlegster.
Ja, klopt. Ja. Trouwens, Van der Post is enkele jaren terug overleden. En toen is eraan uitgekomen dat die man ook kinderen, pedofiele betrekkingen had enzovoort. Okay. Ja, dat is uiteindelijk zeer controversieel geweest achteraf. Nu, Charles is daar nooit mee op dat vlak geen
ervaring.
Geen linker gehad, dat is heel duidelijk. Maar die man was toch wel Dus het was toch wel een hoek af.
Ja. Ja. Ja, maar zijn wereldbeeld is daar wel voor gevormd.
Ja.
In ecologische zin ook.
Juist,
Gaia-achtige moeder aarde. Verbinding met...
Hij heeft het allemaal neergeschreven in een boek, Harmony. Een boek waar zijn omgeving liefst zo weinig mogelijk over spreekt. het zit er allemaal... Heel zijn denken is daarin neergeschreven. Dus het is een heel kluwen van allerlei opvattingen waarbij men terug moet keren naar de oerbron, de aarde terug als moeder aarde moet gaan beschouwen. Hij heeft ook enorme bewondering voor primitieve, als ik het zo mag noemen, primitieve opvattingen rond religie. Ja. Hij heeft ook een enorme waardering voor de islam bijvoorbeeld.
En dat las ik, ja.
Als een holistisch wereldbeeld. En dat vindt hij veel krachtiger dan het christelijke wereldbeeld, waarbij de logos van het godsdienstige wordt gescheiden. Dat komt er allemaal in voor. Ja. Trouwens, over die islam, heel interessant. Charles, en dat maakt hem interessant. Begin jaren 90 houdt hij een grote toespraak in Cambridge. Hij is de eerste royal die zich patron noemt van een islamitische organisatie in het Verenigd Koninkrijk. Dus die man verzet wel bakens. En hij houdt daar een toespraak waarbij hij waarschuwt dat er, als het Westen niet meer begrip opbrengt voor het Oosten, dat er een grote clash zit aan te komen.
Ja, een voorspellende...
Begin jaren 90. Hè, en hij een heel ingrijpende toespraak, waardoor hij plotseling een held werd in het Midden-Oosten. Dus, want kort nadien moest hij daar op tour, royal tour. Ja. Hij werd er overal met open armen ontvangen als de man die ons begreep. Heel opmerkelijk.
Op het anekdotische vlak, hij laat de honden uit, gekleed in een Marokkaanse djellaba.
Ja, dat vindt hij... Dat hoort bij zijn holistisch denken.
Vreemd, ontspannend. Ja, ja. Ja. Zeg, maar ja, je vertelt het ook met die glimlach, hè? Hij wordt toch een beetje als een soort... Ja. Als schertsfiguur is misschien veel gezegd.
Hij heeft ooit zelf gezegd...
Je neemt hem niet al serieus, terwijl...
Ja, maar
er valt misschien toch nog wel iets voor te zeggen. Wel,
ik vind dat hij nu meer wordt al serieus genomen dan in de jaren 80, 90 werd er mee gelachen. Hè.
Ja.
Hij was een man die met planten praten. Hè.
Ja. Ja. Maar wacht even, want je zegt nu de jaren 80. Ja. Het verhaal dat jij nu hebt geschetst over die goeroes en zo... Dat was niet bekend, dat weten wij nu. Maar toen dat gebeurde, was dat niet bekend. Nee. Was Prins Charles iemand die polo speelde?
Juist.
In
de jaren 70 stond hij zelfs...
Jacht ging.
Zijn bijnaam, voor hij Diana leerde kennen, was Action Man. Ja. Hij werd geportretteerd als een soort alfamannetje.
Het wordt pas duidelijk als hij een beetje een voorschot neemt op zijn koninklijke rol.
Ja.
En toespraken begint daar.
Juist.
Het is ook veel concreter.
In het Britse systeem op zich, de Prince of Wales, de kroonprins, dat hij trouwens via de televisie vernomen heeft als hij 10 jaar was. Hey Charles, je bent blijkbaar Prince of Wales. Hè. De Queen hield een toespraak en ik keek ernaar. De kroonprins heeft geen omlijnde rol. Dat staat nergens neergeschreven. Wat doet de kroonprins? Die wacht tot de vorst dood is. Hè. Hij heeft daar eigenlijk een rol van gemaakt. Hij heeft daar invulling aan gegeven. Hij heeft daar de Prince's Trust, dat eigenlijk een kluwen is van allerlei fondsen die zich enten op onder andere ecologie, op homeopathie. Ja, maar dan...
Homeopathie ook?
Homeopathie. Ja. Is enorm voor homeopathie.
Okay.
Hij heeft zelfs als hoofd van de British Medical Association... Koninklijk Huis heeft altijd banden met al die associaties.
Hij is daar voorzitter van.
Hij is voorzitter van, ja. Hij heeft er ooit een toespraak gehouden, zijn eerste toespraak eigenlijk, waarbij hij eigenlijk meteen homeopathie aanprees. En omdat die dokters, al die artsen, daar een beetje gevrongen zaten...
Je moet je dat voorstellen.
Ja.
Dat is vloeken in de kerk van de klassieke...
Wat heeft men toen wel gedaan, en daarin zie je ook alweer de impact van de Britse monarchie, wat je in België niet kan voorstellen. Wat heeft die association gezegd? Goed, we gaan het onderzoeken, op uw verzoek. Na 4 jaar... kwam tot de conclusie, wat u daar eigenlijk zei, was nonsens. Hè. Maar goed, dat is ook typisch Charles. Hij legt kritiek naast zich neer. Hij heeft ook bepaalde ideeën over architectuur. Daar gaan we misschien straks ook op komen. Hij heeft een discussie gehad bij hem. Hij nodigt dan zijn tegenstanders uit. Bij hem thuis op Highgrove, waar hij woont. Een zeer mooi domein. Daar voert hij een discussie. Maar zodra je tegenkanting voelt, dan zegt hij bijvoorbeeld, I'm going to walk the dogs. En dan is hij weg. Hij heeft er geen zin in discussies. Want hij heeft een beeld en hij hangt eraan vast.
Ja.
Ja.
Wat die toespraken betreft, soms komt hij toch wel op het terrein van het beleid terecht. Ook.
Juist.
Ik denk nu aan wat hij gezegd heeft over de Concorde eind jaren 70.
Ja,
wat een Brits-Frans project was, gesteund door de overheid.
En hij vond dat iets gruwelijks. Hè?
En hij zei dat ook.
Ja, hij zei dat gewoon. Dat druist in tegen de rol van... Tuurlijk, de Queen zou dit niet kunnen zeggen. Dat druist echt in tegen de rol van de soeverein. Maar de Prince of Wales heeft geen omschrijving. Dus eigenlijk misdoet hij niets.
Hij mag dat zeggen van de Britse grondwet.
Blijft.
Hij mag van de Britse grondwet
dat soort uitspraken. We hebben net nog gezegd, tussen het eten door, de regel, dat zie je ook in de sport, als het niet in de regel staat, kan het. Ja. Dat is de Britse wetgeving, zo werkt het daar.
Want hier bij ons, het Koningshuis, als de koning zijn mond open doet, of ik denk zelfs iemand van het Koningshuis, dat moet door een minister afgedekt zijn.
Denk maar aan Prins Laurent, die kan iets maar doen en zeggen wat hij wil. Voilà. Die wordt ervoor afgestraft. Op zich, het Britse systeem, heb je de conventie, maar ja, conventies, dat zijn geen wetten.
Als het niet verboden is, is toegelaten.
Voilà.
Ja, en soms wordt het spannend, want ik ben nu de naam aan het zoeken, maar ik vind hem niet. De minister van
Zoek hem even, dan doe ik ondertussen iets anders. Politie meldt dat er een valies ligt op de E400... Wel zoeken ondertussen, hè. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge in Izegem. De rechterrijstrook is er versperd, moet ik nog?
Nee.
Ik kan het nog eens herhalen als je wil. Nee, je weet het? Oké, klaar.
Ik heb de naam van de minister niet gevonden, maar ik heb wel het verhaaltje teruggevonden. Ja? Op een bepaald moment is in het Britse onderwijs, in het curriculum, Shakespeare geschrapt.
Ja.
Overheidsbeslissing.
Schande.
Ja, dat vond Charles ook. Hey.
Charles is echt een kenner van Shakespeare. Die kan dus gewoon stukken tekst zitten afdreunen. Hè. Die man is, want op een gegeven moment spreekt hij met een regisseur en die man voelde zich eigenlijk beschaamd, want Charles wist meer over Shakespeare dan die regisseur. Ja.
En hij verzet zich tegen dat schrappen uit het curriculum. Ja. En wat doet de regering?
Voilà, ze trekken dat schrappen in. Hij heeft nogal gedaan, hè, rond architectuur. Dus je hebt de National Gallery in Londen. En men had daar plannen voor. En Charles heeft daar alweer een toespraak, heel scherpe woorden over uitgesproken. Ik ga het even voorlezen. Het is een soort van gemeentelijke brandweerkazerne in een toespraak. Compleet met het soort toren waar de sirene in zit, om monstrueuze puisten, carbuncle in het Engels, op het gezicht van een dierbare, elegante vriend. En wat is er gebeurd? Men heeft gewoon heel dat project geschrapt. En men heeft nu vandaag, als je naar de National Gallery gaat, een vrij conventionele aanvulling.
Klassiek.
We moeten het zeker ook nog over Poundbury hebben.
Ja, Poundbury. Het is zeer interessant.
Daar heb je in Dorset, hè?
Juist. Op zijn landgoed, hè, heeft hij een heel dorp gebouwd. En zeer interessant daaraan is op zich, er zijn veel sociale woningen bij. Er zijn heel veel mensen die minder bedeeld zijn, die daar kunnen wonen. In een zeer traditioneel Engels dorp dat compleet nieuw is.
Ja.
Ja. En trouwens, zijn aanhankelijkheid aan zijn grootmoeder is duidelijk, want het centrale plein heet de Queen Mother Square. Hè. Dus het is genoemd naar zijn.
Ja. Maar wat heeft hij, een soort archaïs Disneylandje gebouwd?
Ja, eigenlijk, dus je hebt dus zeer veel kronkelige straatjes, want de voetganger moet centraal staan, niet de auto.
Mm-hmm.
Hij heeft ook een aantal punten zo. Respecteer het landschap, is van zijn orde woorden. Dus het zit mooi in het landschap. Heeft ook een zeer rare slogan die niemand kan uitleggen. En hij zelf ook niet echt. Namelijk, architectuur is een taal. En dan als je me daar uitleg om vraagt, geeft hij altijd een zeer warrige verklaring daarvoor.
Ja.
Dus de schaalgrootte is al zeer kleinschalig, zeer compact en allemaal in traditionele Georgiaanse stijlen, Hanoveriaanse stijlen enzovoort.
Maar het belang van Poundbury is eigenlijk dat het een materialisering is van zijn idee en van zijn conflict met de hedendaagse architectuur.
En interessant, 2 weken terug of 3 weken terug is er een rapport verschenen waarbij nu naar boven komt dat Poundbury succesvol is. Dus de mensen die daar wonen zijn eigenlijk zeer tevreden. Men woont daar graag.
Ja.
Mensen daar wonen,
maar is hij dan tegen de moderniteit?
Nee. Hij heeft ooit gezegd in een interview, ik heb geen bezwaar tegen avant-garde, zolang avant-garde niet de mainstream wordt.
En nu is het de mainstream.
En dat is zijn probleem ermee.
Maar hij is dus gewoon een beetje ouderwets en archaïs. Ja,
Charles is eigenlijk
nostalgisch.
Een mooi voorbeeld. Die man is een conservatief, maar in de politieke betekenis. In de filosofische betekenis. Een mooi voorbeeld daarvan, vorig jaar is Roger Scruton, een bekende Britse conservatief, geridderd op zijn
aangeven,
ja. Want die heeft dezelfde ideeën rond architectuur, rond milieubehoud.
Ja.
Die hebben dezelfde ideeën. Ze koesteren eigenlijk het schip van Theseus, heel dat beeld daar wat we net besproken hebben. Het hele beeld is Charles' wereldbeeld.
Maar de Britse architecten klagen daarover en zeggen, beste kroonprins, u schaadt de Britse economie.
Ja, dat beweren ze voortdurend, ja. Ze maken zich voortdurend boos. Ook Tony Blair had voortdurend conflicten mee, want die zijn natuurlijk goed bevriend geweest met Tony Blair, want heel veel nieuwbouwprojecten zijn in die periode opgetrokken. Ja, dat zijn wel eens nietjes spelletjes. Het gaat over een opvatting, hè.
Ja.
Het is een botsende opvatting en de kracht van Charles is zijn functie. Ja, mocht hij een gewone burger geweest zijn, niemand had er waarschijnlijk naar omgekeken, naar die opvatting.
Dat is waar, dat is zijn kracht, maar dat is zeker ook zijn zwakte. Want hij is kroonprins, dat wil dus zeggen dat, tenzij dat hij vroeger sterft dan zijn moeder, dat hij vroeg of laat koning zal worden.
Juist.
En je zal als architectenbond van Groot-Brittannië maar een conflict hebben met de monarch.
Klopt, en men denkt, er zijn 2 scenario's. Men denkt, hij zal zijn mond houden. Men denkt,
dan tegen zijn karakter ingaat.
Juist, maar hij is zo trouw aan zijn ouders en ook zeer trouw aan zijn grootmoeder, die hem altijd gewaarschuwd heeft voor zijn rol. van Uncle David, de koning die ooit afgetreden is. Denk daar altijd aan. Het is zijn schuld dat ik ooit koningin geworden ben. Dat heeft hem altijd ingeprent. Anderen zeggen, nee, pas op, hij gaat de monarchie schaden. Er zijn verschillende scenario's. The House of Cards, iedereen kent The House of Cards. Hè? Ja. De originele reeks is eigenlijk een Britse reeks. Je hebt To Play the King, heb je van Michael Dobbs, To Play the King. En daarin wordt mooi naar voren gebracht hoe een koning, die niet bij naam wordt genoemd, maar eigenlijk Charles is, want alle trekjes en tikjes zitten daarin, die zichzelf ten gronde richt, omdat hij zijn mening verkondigt. En daar vaak minder bedelen trekt tegen de regering gaat enzovoort. Men vreest daar wel voor. Onlangs, 2012, waren daar de rellen in Londen, de straatrellen. De eerste royal die achtergestelde buurten ging bezoeken was Charles, en die nu al 6-7 projecten lopen heeft om die buurten aan te pakken, het probleem aan te pakken, want the government is doing nothing, zegt hij.
Ah, ja.
Dus dat is wel
wat je als vorst echt niet kan permitteren.
En bovendien is het daar gegaan op uitnodiging van een oppositielid, David Lammy. Die heeft hem uitgenodigd en die is erop ingegaan. Wat ook op zich al gevoelig is. Maar hij doet het wel. Men denkt dat hij zich zal inhouden als koning, maar dat betwijfel ik.
Als hij koning wordt, dan wordt hij Charles III?
Nee, dat is niet zeker.
Ah, okay.
Nee, het kan ook George VII zijn, dat is zijn grootvader.
Ah, ja.
Dat is nog niet zeker.
Waar ik naartoe was, misschien wordt het wel Charles the Last.
Ja, want de vorige Charlesen zijn trouwens... Charles I is de onthoofde. Vandaar wellicht dat hij zijn naam niet zou houden, omdat het te controversieel is.
Ja. Maar als hij zijn mond niet houdt als koning, dan brengt hij het koningschap in gevaar en in Groot-Brittannië.
Opvallend, William, niemand weet wat William eigenlijk denkt, buiten over de emoties enzovoort. Voor de rest houdt hij zich enorm op de vlakte over alles. Dus die man leert dan weer van zijn grootouders.
In de traditie van zijn grootmoeder.
Dus men denkt dat William dan lessen leert uit de fouten van zijn vader.
We hebben gesproken over Prins Charles naar aanleiding van de biografie, geschreven door Sally Battle-Smith. En die biografie die heet...
Prins Charles.
Dankjewel. Harry de Pape.